onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen gaan zingen van Psalm 27, het zesde vers. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. En wat er verder volgt in vers 6 van Psalm 27. De schriftlezing voor deze avond is uit het Spreukenboek en daarvan het zevende hoofdstuk vers 1 tot en met 27. Spreuken 7 vers 1 tot en met het einde.
Mijn zoon, bewaar mijn redenen en leg mijn geboden bij u weg. Bewaar mijn geboden en leef en mijn wet als de appel uw ogen. Bind ze aan uw vingers, schrijf ze op de tafel uw harten. Zeg tot de wijsheid, gij zijt mijn zuster, en heet het verstand uw bloedvriend, opdat zij u bewaren voor de vreemde vrouw, voor de onbekende die met haar redenen vlijt. Want door het venster van mijn huis Door mijn tralie keek ik uit en ik zag onder de slechten. Ik merkte onder de jonge gezellen een verstandeloze jongeling, voorbijgaande op de straat, nevens haar hoek. En hij trad op de weg van haar huis, in de schemering, in de avond des daags, in de zwarte nacht en de donkerheid. En zie, een vrouw ontmoette hem in hoerenversiershof en met het hart op haar hoede. Deze was woelachtig en wederstrevig, haar voeten bleven in haar huis niet. Nu buiten, dan op de straten zijnde en bij alle hoeken loerende. En ze greep hem aan en kuste hem. Ze sterkte haar aangezicht en zeide tot hem: dankoffers zijn bij mij. Ik heb heden mijn gelofte betaald. Daarom ben ik uitgegaan u tegemoet, om uw aangezicht naastiglijk te zoeken. En ik heb u gevonden. Ik heb mijn bedsteden met tapijtsieraad toegemaakt, met uitgehouwen werken, met fijn linnen van Egypte. Ik heb mijn leger met mirre, aloë en kaneel welriekende gemaakt. Kom, laat ons dronken worden van minne tot de morgen toe. Laat ons ons vrolijk maken in grote liefde. Want de man is niet in zijn huis. Hij is een verre weg getogen. Hij heeft een bundel geld in zijn hand genomen. Ten bestemde dagen zal hij naar zijn huis komen. Zij bewoog hem door de veelheid van haar onderricht. Ze dreef hem aan door de vleiing harer lippen. Hij ging haar straks achterna, gelijk een os de slachting gaat, en gelijk een dwaas tot de tuchtiging der boeien, totdat hem de pijl zijn lever doorsneed, gelijk een vogel zich haast naar de strik en niet weet dat dezelfde tegen zijn leven is. En nu dan, kinderen, hoort naar mij en luistert naar de redenen mijns monds. Laat uw hart tot haar wegen niet wijken, dwaal niet op haar paden, want ze heeft vele gewonden nedergeveld, en al haar gedoden zijn machtig vele, haar huis zijn wegen des grafs, dalende naar de binnenkameren des doods. Tot zover de schriftlezing.
Wij overdenken deze avond het vervolg van de geschiedenissen van Jozef vanuit Genesis 39 en daarvan 6b tot en met 12. Genesis 39 en daarvan het tweede gedeelte van vers 6 tot en met het 12e vers. En daar lezen we Gods woord als volgt. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En het geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp. En zij zeide: lig bij mij. Maar hij weigerde het en zeide tot de huisvrouw zijns heren: zie, mijn heer heeft geen kennis met mij wat er in huis is. En al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik. En hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En het geschiedde als zij Jozef dag op dag aansprak en hij naar haar niet hoorde, om bij haar te liggen en bij haar te zijn. Zo gebeurde het op zulke dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen, en niemand van de lieden des huizes was daar binnenshuis, en zij greep hem bij zijn kleed, zeggende: lig bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte, en ging uit naar buiten. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Het is, Heer, aan de avond van deze dag dat u ons hebt afgezonderd en samengebracht onder uw woord. Het past ons om uw grote naam daarvoor te erkennen. Want u geeft ons het leven en u geeft ons de gezondheid en de gelegenheid om in elk geval hier onze plaats in te nemen. wilt u ons een erkentelijk hart geven, Heere, voor die weldaden. Maar tegelijkertijd bidden we van u, wilt u zelf in ons midden komen. En zou u ons vanuit het gedeelte dat vanavond de aandacht vraagt willen onderwijzen en willen leren. Wanneer u, Heere, dat gedeelte door uw Heilige Geest gaat toepassen aan het hart, dan kunt u het toch gebruiken om zondaren te ontdekken aan het kwaad van hun zonde. En mag dat gebeuren, Heere. Wilt u geven dat verstandeloze jongelingen en verstandeloze jonge dochters, verstandeloze mannen en verstandeloze vrouwen, en van nature geldt het voor een ieder van ons, op welke wijze dan ook, voor het eerst worden stilgehouden op de levensweg. En zou u ze het vanuit dit gedeelte willen toeroepen, tot hiertoe en niet verder? Zou u, Heere, ze willen ontdekken, ons allen willen ontdekken aan onze onreinheid vanwege de zonde? En zou u, Heere, zo het woord allereerst willen zegenen? Maar geeft u dat ook duidelijk mag worden vanuit ditzelfde gedeelte, hoe Jozef, die staande mocht blijven, nu een heenwijzing is naar die meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus, die in alle verzoeking geweest is en die volmaakt weerstand heeft geboden en alle verzoekingen heeft overwonnen. Ja, de verzoeker heeft overwonnen. En geeft u, Heere, dat we dan toch ook met ons verloren bestaan tot hem de toevlucht zouden mogen nemen. Maar werkt u toch ook zo met uw geest in ons hart, dat we bang mogen worden voor onszelf en bang voor de zonde. Gedenk ons zo. U weet wat een ieder nodig heeft. U kent degene die hier zijn. We zeggen u ook dank dat onze zuster Huizer, een maand nadat ze na de vorige bijbellezing ten val kwam, weer onder ons mag zijn. U hebt haar weer zoveel herstel gegeven. Gedenk haar ook in het verdere. Heren, gedenk degene die met ons meeluisteren. U weet wat een ieder nodig heeft. U kent alle zonden, ook de zonden tegen het zevende gebod. De zonden in het verborgene bedreven, maar niet verborgen voor uw alwetendheid en voor uw alziend oog. En Heere, wilt u geven dat die zonde ons tot schuld mogen worden? Wilt u, Heere, zo aan ons denken? Gedenken ieder die met ziekte en moeite te maken heeft. Gedenk de ouderen, gedenk de kruisdragers. U weet ook wat voor een pijn en wat voor een verdriet er juist op het terrein van het zevende gebod aanwezig kan zijn. En het kan ons hart verscheuren vanwege datgene wat er korter of langer geleden in het leven is gebeurd. Heere, zou u ook in die omstandigheden willen gedenken? En zou u ons allen willen helpen bij het spreken en bij het luisteren? Bij het luisteren om datgene vanuit uw woord te horen wat we moeten horen. Maar Heere, geef ook wat nodig is bij het spreken. Laten onze ogen op u de Heere geslagen mogen zijn om uw hulp en uw gunst te vragen. Gedenk ons zo, gedenk Heere aan ons land en volk, waar de zonde hand over hand toeneemt. Wilt u geven, Heere, dat het ons in de verootmoediging mag brengen, zoals ze Daniël in de verootmoediging bracht? En geeft u, Heere, nog een wederkeer tot u en tot uw heilzame geboden. Sterk dan ook allen die een taak hebben in de vergaderzalen van ons land, van onze stad, van ons dorp, van onze provincie. Ja, wees met een ieder, Heere, die ook in het publieke debat en in het maatschappelijke veld toch iets van uw woord heeft uit te dragen. En u vraagt dat ten diepste ook van een ieder van ons op onze eigen plaats. Heere, wil zo zich ontfermen over ons. Gedenk aan degenen die juist ook te maken hebben met een crisis in het huwelijk. Ook dat is toch een inzetting van u waar de duivel zijn pijlen op gericht houdt. En hoeveel huwelijken zijn er niet al verbroken. Maar Heere, we bidden van u of u nog wil bewaren. Of u ook diegenen die in de zonde voortgaan nog wil roepen en staande wil houden. Of u nog herstellen wil wat verbroken is of wat gekwetst is. Gedenk ons zo en hoor ons in de vergeving van alle zonde. Om Christus wil. Amen. Psalm 119, het 5e en het 19e vers willen we gaan zingen. 119 vers 5. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. Gewis als hij het houdt naar het heilig blad. En ook vers 19. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Er is één collecte bestemd voor de kerk en wij zingen dus van Psalm 119, het 5e en het 19e vers. 87, het tweede en het derde vers willen we in antwoord op de Bijbellezing zingen. Psalm 87, vers 2. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. Ik zie Rahab, dat is Egypte. Ik zie Babel tot uw eer, bij hen geteld die mijn grootheid zingen. En ook het derde vers, de Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. 2 en 3 van Psalm 87 na de Bijbellezing. Wanneer u, gemeente, oude preken leest, dan komt u daarin wel eens de aanduiding tegen. Sirenengezang of sirenische liederen. Wat wordt er precies met dat woord bedoeld? Die uitdrukking gaat terug op een van de oude verhalen van de Grieken. Een verhaal over de dappere krijger Odysseus, die strijd geleverd heeft bij de stad Troje, en daarna terugkeert naar zijn huis, maar op zijn zwerftochten in de richting van zijn huis aan allerlei gevaren wordt blootgesteld. En een van die gevaren wordt gevormd door de sirenen. Afschuwelijke wezens die het voorzien hebben op de ondergang van mensen, maar die betoverend mooi kunnen zingen. Wel, zulk sirenengezang horen we vanavond in onze tekst. En eigenlijk hebben we het ook al gehoord in de eerste schriftlezing van vanavond. Want in Spreuken 7 komen we iemand tegen die, om zo te zeggen, een betoverend lied laat horen, maar die het te doen is om de ondergang van een jonge man. En in Genesis 39 is het niet anders. De vrouw van Potifar, ze laat dag in dag uit haar sirenengezang horen. En toch, Jozef mag door genade weerstand bieden. Hoe komt dat? Het geheim daarvan lezen we in het derde vers. De Heere was met Jozef. Ik heb u de vorige keer al gezegd, in het Hebreeuws staat er voor die uitdrukking de Heere met Jozef eigenlijk dezelfde constructie die u terugvindt in de naam Immanuel, God met ons, de Heere met Jozef. Wel, dat is het geheim van de wijze waarop Jozef bewaard werd voor de zonde. En hoe Immanuel Jozef bewaart in het huis van Potifar, dat willen we vanavond met de hulp van de Heere overdenken. Dat schrijven we ook als thema bij de woorden van onze tekst. Hoe Immanuel Jozef bewaart in het huis van Potifar. We letten op 3 gedachten. Allereerst, Jozef verzocht door de zonde. Dat is 6b en 7. Daarna Jozef vechtend tegen de zonde. Dat is vers 8 tot en met 10. En tenslotte Jozef vluchtend voor de zonde. Dat is 11 en 12. Dus hoe Immanuel Jozef bewaart in het huis van Potifar, 3 gedachten. Jozef verzocht door de zonde. Jozef vechtend tegen de zonde. En Jozef vluchtend voor de zonde. Wij ontmoeten Jozef deze avond opnieuw in het huis van Potifar. Vorige keer hebben we gehoord hoe hij daar gekomen is door de vijandschap van zijn broers. En die vijandschap heeft zulke grote vormen aangenomen dat ze er niet voor teruggedeinsd zijn om Jozef te verkopen als slaaf naar Egypte. En dan komt Jozef terecht in het huis van Potifar en hij begint daar, ik heb de vorige keer gezegd, naar alle waarschijnlijkheid helemaal onderaan de ladder. met het vuilste, met het smerigste slavenwerk dat hij doen moest. Maar Jozef wordt op een wonderlijke wijze door de Heere bijgestaan. Ook dan geldt al, de Heere was met Jozef. En de Heere zegent Jozef. En Jozef vindt genade, vindt gunst in de ogen van Potifar. Ja, en dan gaat hij als het ware promotie maken. Want dan lezen we dat Jozef eerst, in vers 4 staat dat vermeld, dan lezen we dat Jozef eerst Potifar dient. Dat wil zeggen dat hij de persoonlijke slaaf, de persoonlijke dienaar werd van Potifar. Dat was onder alle slaven die Potifar in zijn huis heeft gehad al een vooraanstaande plaats. Maar dan stijgt Jozef als het ware nog een trapje hoger, want er staat in het vervolg van vers 4, en hij stelde hem over zijn huis. Dan krijgt Jozef, en dat zal na enige tijd geweest zijn, dan krijgt Jozef de leiding over heel het huis van Potifar, over alles wat zich binnenshuis plaatsvindt en over heel de slavenstoet. En tenslotte is het zelfs zo dat Potifar Jozef alles wat hij heeft in zijn hand geeft. Het slot van vers 4. Dan wordt Jozef dus de tweede man onder Potifar, zouden we kunnen zeggen. Iemand die alle bezittingen, niet alleen het huis en de slaven van Potifar, maar ook de arbeiders die buitenshuis hun werk deden voor deze rijke en belangrijke Egyptenaar, aanstuurde. Jozef, die, we zouden bijna zeggen, verhoogd wordt. En als we dat zo nog even op ons laten inwerken, en de vorige keer is dat zo aan het einde van de Bijbellezing nog aangestipt, dan zien we daar een paar dingen in. Dan zien we daarin Gods zorgende hand. Want de Heere zorgt ervoor dat het niet zo is dat slag op slag op slag Jozef treft en dat hij als het ware geen gelegenheid meer heeft om adem te halen. Maar Jozef krijgt hier een adempauze. Hij krijgt hier een tijd lang een gemakkelijkere positie. De Heere zorgt voor Jozef. Velen zijn wel de tegenspoeden, de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Heere, zegt de 34e psalm. We zien er ook Gods wijze hand in. Want laten we het nog even bedenken, Jozef, terechtgekomen in het huis, nee, niet van zomaar een Egyptenaar, maar van een heel hoog geplaatste Egyptenaar. En Jozef die daar ook weer een hoge positie inneemt. Hij wordt hier door de Heere voorbereid op zijn toekomstige taak. Straks zal hij als onderkoning leiding moeten geven aan het volk van Egypte en aan de voedselvoorziening in Egypte. Maar hier is de Heere al bezig om Jozef op die taak voor te bereiden. Hij moet leiding geven. Hij beweegt zich, om zo te zeggen, in hoge Egyptische kringen. Kijk, daar kon Jozef op dit moment nog niets van bezien. Daar kon Mozes ook niets van bezien toen hij eerst 40 jaren aan het hof van Egypte moest zijn. En toen, nog veel moeilijker natuurlijk, 40 jaren in de woestijn van Midian moest zijn. Maar die 80 jaren in Mozes zijn leven waren door Gods voorzienige leiding bedoeld als een leerschool om straks de laatste 40 jaren van zijn leven leiding te geven aan het volk van Israël in de woestijn. Dat lag allemaal in Gods wijze raad besloten. Dat kon Mozes van tevoren niet zien toen hij daar in de woestijn van Midian was. Dat kan Jozef hier niet zien in het huis van Potifar. Maar na deze zal hij het verstaan. En dan zal hij het ook bewonderen. Dat mag er toch nog wel eens zijn in het leven van degene die de Heere vrezen. als ze terugzien op de leidingen van de Heere in hun leven. En u kon, wanneer u de Heere mag vrezen, u kon op het moment zelf de dingen niet bekijken. U begreep niet waarom de dingen zo moesten gebeuren en zo moesten gaan. Alles leek donker. Maar later, achteraf, toen u terug mocht zien, toen hebt u het in verwondering gezegd, misschien wel met de dichter van Psalm 119. Het was goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Jawel, verwondering die er overblijft wanneer u terug mag zien. En dan nog iets, dat is meteen maar een praktische vraag. Voor het leven van u die daar weet van mag hebben, wat is daar nu de vrucht van? Wat is daar de vrucht van, behalve de verwondering, die er ook is als het goed is. En de verootmoediging, die er ook is als het goed is. Maar als de Heere dat nu laat zien, als hij laat zien, kijk, om die reden was het dat u die donkere weg door de verdrukking en door de diepte gaan moest. En u ziet het achteraf, daar was het voor. Het lag alles in Gods wijze raad besloten. Wat heeft de Heere daar dan nog meer voor bedoeling mee in het leven van zijn kinderen? Toch dat hun geloof daardoor geoefend wordt. Dat ze zich des te meer aan de leiding van de Heere zouden overgeven wanneer ze opnieuw gebracht worden op donkere wegen en op onbegrepen wegen. Dat het dan zo zou mogen zijn, Heere, u hebt me toen in het donker geleid en door het donker geleid en achteraf heb ik uw alwijze bedoeling ermee gezien. En u brengt u me weer op onbegrepen wegen. Maar Heere, u doet het niet verkeerd. Kijk, daar wil de Heere op aanwerken wanneer hij deze dingen gaat laten zien. Opdat mensen ook wanneer ze in de duisternis wandelen en geen licht hebben, op de naam des Heren zullen betrouwen. Jozef, in het huis van Potifar, we zagen ja Gods zorgende hand en we zagen Gods leidende en alwijze hand. Maar we zien ook Gods beproevende hand. Want als Jozef dan in die omstandigheden in het huis van Potifar is, als hem zo voor het oog alles voor de wind gaat, als hij gezegend wordt en het huis van Potifar wordt om zijnentwil gezegend, het gaat allemaal goed, dan komt ook in die omstandigheden toch weer de beproeving en de verzoeking. U weet misschien wel het verschil tussen die twee zaken, beproeving en verzoeking. Ze worden in Gods woord ook wel eens door elkaar gebruikt. Soms heeft het woord verzoeking in de Bijbel ook de betekenis van beproeving. Maar wanneer we ze onderscheiden van elkaar, ja, dan zeggen we de verzoeking die komt bij de vorst der duisternis vandaan. En de verzoeking heeft tot doel om een mens te laten struikelen en te laten vallen en van God af te brengen of van God af te houden. Maar de beproeving heeft tot doel, die komt bij de Heere vandaan, die heeft tot doel om Gods eigen werk des te heerlijker tevoorschijn te brengen. Om Gods kinderen te louteren, zoals een edelsmid een bepaald edelmetaal aan het louteren is in de smeltkroes. En u weet hoe hij dat doet, dan stookt hij een vuur op en dat vuur dat wordt extra verhit totdat het edelmetaal gaat smelten en wanneer dat dan gaat smelten, ja dan komt alle schuim en alle slechte stof die er nog door dat edelmetaal heen zit, die komt naar de oppervlakte en dat wordt er dan met een spaan afgeschoven, zodat het edelmetaal overblijft en dan gaat zo'n edelsmid soms zo lang door, net zo lang totdat hij het edelmetaal, laten we zeggen dat het goud is, net zo lang totdat het edelmetaal zo zuiver is en zo blinkend is, dat hij zijn eigen beeld daarin terugziet. Nou, dat is een beeld van hoe de Heere beproeft in het leven van zijn kinderen. Waarom stookt hij dat vuur van de beproeving zo op? Het is opdat het schuim en het metaal, het kostbare, van elkaar gescheiden zullen worden. En het is opdat de Heere steeds meer zijn eigen beeld terug zal zien in het leven van de zijne. Wel, zo wordt Jozef dan ook beproefd en verzocht. En dan gaan we onze tekst lezen. Vers 6b. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. Dat staat er niet toevallig. Waarom staat het er? Om de achtergrond van de verzoeking duidelijk te maken. Kijk, wat hier gezegd wordt is dat Jozef een, we zouden zeggen, een aantrekkelijke lichaamsbouw had. Hij was schoon van gedaante, dat wijst op zijn lichaamsbouw. En dat hij ook een innemend, een schoon, een knap gezicht had. De manier waarop hij ook indruk maakte op andere mensen, het kwam allemaal heel voorkomend over. Hij zag er goed uit, dat wil die uitdrukking hier allereerst zeggen. U moet daar niet direct een geestelijke betekenis in leggen, want hetzelfde als wat hier van Jozef gezegd wordt, wordt ook gezegd van zijn moeder Rachel. Ze was schoon van gedaante, ze was schoon van aangezicht. Het is te vrezen dat er toch in het leven van moeder Rachel weinig blijken van genade terug te vinden zijn geweest. Gods woord laat er niet zoveel van merken. Jozef was het ook. Hij was schoon van gedaante, schoon van aangezicht. Maar dat is tegelijkertijd iets wat de duivel al zo vaak heeft gebruikt om er een valstrik van te maken. Wij hoeven uiterlijke schoonheid in een bepaalde zin niet te verachten. Ook dat is iets wat de Heere geschapen heeft en gemaakt heeft. Maar de duivel probeert daardoor wel vaak tot zonde te verleiden. Vandaag nog. En tegen die achtergrond speelt zich dan de geschiedenis af en we lezen maar verder. En het geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw zijns heren, dat is dus de vrouw van Potifar, haar ogen op Jozef wierp. De vrouw van Potifar. Wie was dat? We weten eigenlijk niet zoveel van haar, maar we kunnen natuurlijk er wel van uitgaan dat het een heidense vrouw is geweest. We zouden ook nog kunnen veronderstellen dat het één van de vrouwen van Potifar is geweest, want machtige Egyptenaren hadden vaak in die tijd meerdere vrouwen. Het was de vrouw, laten we daar ook even op letten, van een man die hoog in dienst van de farao stond, maar die zijn hoge positie ook met een dure prijs had moeten betalen. De prijs van zijn eigen mannelijkheid. Potifar was een ontmande. Zoals de kamerling in Handelingen 8 ook een ontmande was. Deze vrouw, de vrouw van Potifar, als ze een van de vrouwen is geweest, zal ze in ieder geval wel de voornaamste, de belangrijkste vrouw zijn geweest. Ze laat haar oog vallen op Jozef. Ze wierp haar ogen op Jozef. In die enkele woorden wordt eigenlijk een heel proces samengevat. U moet zich maar voorstellen dat Jozef wellicht overlegd heeft met de vrouw van Potifar. Want hij was de huismeester. Hij was de overste van al het personeel. En terwijl ze zo in overleg waren met elkaar, als bijna, al was dat natuurlijk niet zo, maar bijna als collega's, heeft die vrouw van Potifar eens naar Jozef gekeken. En dat is ongetwijfeld begonnen met een onschuldige blik. Maar na verloop van tijd werd dat een onzuivere blik. En na nog enkele dagen of misschien wel weken werd dat een begeerige blik. Toen kwam er allerlei onzuiverheid, allerlei zondige begeerte in mij. Ze wierp haar ogen op Jozef, ogen vol overspel. Ja, en als dat dan misschien wel enige tijd geduurd heeft en ze de aandacht van Jozef misschien wel heeft getrokken op allerlei manieren, maar dat allemaal niets heeft geholpen in haar ogen, dan breekt ze uiteindelijk uit in een schaamteloze uitspraak die we lezen aan het slot van vers 7. Lig bij mij, lig bij mij. Schaamtelozer kan het niet, deze vrouw. Getrouwd met Potifar zelf, biedt zich aan Jozef aan. Laten we eens even proberen ons voor te stellen wat dat voor Jozef is geweest. Jozef, een jongen van een jaar of 17, misschien een aantal jaren ouder inmiddels, maar dan toch nog maar begin 20. Een jonge man, niet getrouwd. Bovendien, door diepe dalen gegaan en langs moeilijke wegen gegaan. Het vrezen van de Heere had hem in het alledaagse leven, om zo te zeggen, voor het oog weinig opgeleverd. Hij was bij zijn vader en bij zijn broers vandaan. Die zouden hem niet zien. In de vreemde, in zo'n vreemde buitenlandse omgeving. En dan komt die verzoeking op Jozef af. Zou dat geen sterke verzoeking zijn geweest? Jozef, die niet alleen hoorde, lig bij mij, maar die vrouw van Potifar misschien wel in al haar aantrekkelijkheid heeft gezien. Dag in, dag uit, want vers 10 zegt: het geschiedde dat ze Jozef dag op dag aansprak. Iedere dag weer. Lig bij mij, Jozef. Lig bij mij. En dan die stem van de vorst der duisternis in het hart van Jozef die zei: Jozef, doe het maar. Niemand die het ziet. Je vader is er niet. Je broers zijn ver weg. Niemand die het hoeft te merken, Jozef. De vorst der duisternis die het zei: Jozef, vergeet toch de God die je vreest. Kijk eens in wat voor moeilijke omstandigheden je terechtgekomen bent. En als Jozef dan weerstand bood, steeds weer weerstand bood, maar misschien 's nachts op zijn kamer lag in de stilte, dan was de duivel daar weer met de herinnering aan die vrouw. En dan zei de duivel het: morgen, Jozef, morgen is ze er weer. Dat is de verzoeking die op Jozef afkwam. Een verzoeking op allerlei wijze versterkt. Ook nog hierdoor dat het niet de eerste, de beste was die dit voorstel aan Jozef deed. Lig bij mij. Het was nota bene de vrouw van zijn meester. Het was een vrouw die hem rijk kon belonen wanneer hij op haar voorstellen inging. Het was een vrouw die hem ook streng kon straffen, met de dood kon straffen, wanneer hij zou weigeren. Is de schrift in dit gedeelte niet verrassend actueel? Want wij moeten de vrouw van Potifar maar niet te ver bij ons vandaan zoeken in ons leven. Het is diezelfde vrouw van Potifar die u aankijkt in ieder tankstation. Wanneer u even in het winkeltje iets koopt, al is het een broodje. Het is diezelfde vrouw van Potifar die u vanaf allerlei bladen aankijkt wanneer u in een gemiddelde boekhandel binnenkomt. Het is diezelfde vrouw van Potifar die u aankijkt vanaf allerlei reclame die u zo onderweg door de stad kunt zien. Het is diezelfde vrouw van Potifar, jongens, die je vanuit de etalage tegemoet kijkt vanuit allerlei obscure winkeltjes als je op de fiets naar school gaat. Het is de vrouw van Potifar die met een enkele muisklik binnen handbereik is op je computer of op je mobiel. Het is misschien wel de collega op uw werk. Het is misschien uzelf wel, de vrouw van Potifar, in vrouwelijke gedaante of in mannelijke gedaante. U begrijpt wel, neem dat maar heel breed. Die verzoeking, die verleiding is niet ver. Daar hebben wij allemaal mee te maken. En als het niet het zevende gebod is en de zonde tegen het zevende gebod die een aanval doet en die ons probeert in zijn macht te krijgen, dan is het wel een van de andere geboden van de Heer. Dan is het misschien het gebod, gij zult niet stelen. Of dan is het gebod, gij zult uw ouders gehoorzaam zijn. Of dan is het weer een ander gebod. Maar de zonde in zijn verleidende kracht, en juist op het terrein van het zevende gebod, het oefent zo'n invloed uit. En is het ook niet zo dat die invloed nog versterkt wordt wanneer iemand misschien wel uit zijn dagelijkse, uit zijn vertrouwde omgeving met allerlei controle weg is. In Egypte is, om het zo te zeggen. Waar geen vader is die over je schouder meekijkt. Waar geen moeder is die eens met je spreekt. Verzoeking in overvloed. Zijn we ons, geliefde gemeente, daarvan bewust? Van deze verzoekingen en van andere verzoekingen. En beseffen we ook wat het einde is van die verzoeking? Want we hebben vanavond niet alleen gelezen over Jozef, maar we hebben vanavond ook gelezen over het tegenbeeld van Jozef. Die jongeling wiens naam niet genoemd wordt, maar die wel getekend wordt, naar het leven getekend wordt in Spreuken 7. Als die daar op een donkere avond loopt te dwalen en een zedeloze vrouw tegenkomt die hem weet mee te tronen naar haar huis en naar haar bed. En dan zegt het slot van hoofdstuk 7... zo aangrijpend, haar huis zijn wegen des grafs, dalende naar de binnenkameren des doods. Gods woord wil ons vanuit deze geschiedenis ernstig waarschuwen tegen allerlei vormen van zonde, tegen het zevende gebod en tegen allerlei zonden, tegen andere geboden van de Heer. Maar zonden die vooral ook het karakter hebben van verleiding en van verzoeking. En ik heb u al wel eens gezegd, een van de vorige keren, die zonde begint heel vaak klein. Potifars vrouw zal niet direct begonnen zijn met te zeggen, lig bij mij. Ze zal eerst eens veel betekenend naar Jozef gekeken hebben. Zijn we ons bewust van de grote gevaren die er op dit terrein zijn en die getrouwde mannen en ongetrouwde mannen, getrouwde vrouwen en ongetrouwde vrouwen, onze jonge mensen bedreigen? En waken we er biddend tegen? Wordt ons gebed bepaald door wat de Heer Jezus zelf geleerd heeft. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dan nog iets anders. Spreken we over deze dingen. U vindt dat misschien een hele alledaagse en gewone opmerking. Maar het is wel van belang. Spreken we over de gevaren die er op dit punt zijn met elkaar. Als u getrouwd bent. Want u dacht toch niet dat uw man en misschien ook wel uw vrouw helemaal niet vatbaar zou zijn voor deze zonde en voor deze dingen. Spreken we erover met onze kinderen, als we ze ontvangen mochten, over de gevaren die er op dit terrein zijn. Ongemakkelijke onderwerpen, zeker, zeker. Maar helaas is ons land en is onze leefomgeving zo doordrenkt van deze dingen, dat het wel degelijk nodig is om met elkaar ook over deze gevaren te spreken. Jozef verzocht door de zonde. Onze tweede gedachte. Jozef vechtend tegen de zonde. Ja, hoe gaat Jozef om met deze grote verleiding die zich iedere dag aan hem opdringt? Drie dingen worden ons gezegd in vers 8 tot en met 10. Het eerste lezen we aan het begin van vers 8. Maar hij weigerde het. Dat is het eerste. Jozef, lig bij mij. Nee. Nee. Dat is wat Jozef om te beginnen zegt. Hij weigerde het. Jozef gaat niet een poosje spelen met de zonde. Jozef gaat niet onderhandelen met de zonde. Jozef gaat niet een poosje kennis maken met of de zonde aankijken. Maar hij weigert het. De zonde, zegt Thomas Brooks in zijn prachtige boekje Kostbare Middelen tegen Satans Listen. De zonde is een giftige slang. Of u moet hem doden, of hij zal u doden. Hij weigerde het. Als iets nodig is. In het leven, ook in het leven van alle dag, wanneer de verzoeking, of dat nu op het terrein van het zevende gebod is of op een ander terrein, of dat nu in de vorm van een bepaalde gelegenheid tot diefstal is of tot roddel is of tot kwaadsprekerij is of wat dan ook, maar het is zo nodig om te weigeren. En dan nog iets wat Jozef doet. En hij zeide tot de huisvrouw zijns heren, zie, mijn heer heeft geen kennis met mij wat er in het huis is. En al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik. En hij heeft voor mij niets onthouden dan u daarin, dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Wat doet Jozef nog meer? Als u dit vers goed leest, dan ontdekt u dat hij redenen aanvoert tegen de zonde. U moet zich maar voorstellen, als Jozef keer op keer met die zonde in aanraking gekomen is en die zonde zich keer op keer aan Jozef heeft opgedrongen, ja, dan heeft Jozef er natuurlijk ook gelegenheid voor gehad om daar redenen tegen te bedenken. Kijk, wanneer het een eenmalige verzoeking is, hij weigerde het. Maar wanneer het een herhaalde verzoeking is, hij weigerde het. Maar hij heeft ook een weerwoord aan het adres van die vrouw. En dan ziet u dat Jozef verschillende redenen noemt tegen de zonde. Laten we die ook eens opdiepen vanuit de tekst, want daar ligt ook onderwijs in. Dan zegt Jozef allereerst, zie, mijn Heer heeft geen kennis met mij wat er in het huis is. Met andere woorden, mijn Heer Potifar heeft me zo'n hoge plaats gegeven en zoveel vertrouwen gegeven, dat hij eigenlijk alles in het huis aan mij overlaat. En dan bedoelt Jozef te zeggen, hoe zou ik dat vertrouwen beschamen? Dat is het eerste. Dat is niet de belangrijkste reden, dat is niet de diepste reden, maar het is wel een reden die Jozef noemt. Hoe zou ik het vertrouwen beschamen? Potifar in me gesteld heeft. Laten wij nooit vergeten, gemeente, dat juist de zonde op dit terrein het vertrouwen ontzaggelijk kan beschamen. Het vertrouwen van uw man of uw vrouw, als u die hebt. Het vertrouwen van je ouders misschien, of je grootouders. En dan nog een reden. O, wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik. Wat Jozef daar zegt, dat sluit eigenlijk aan bij de vorige reden. Dat is dat hij ook een hoge positie heeft gekregen. Een verantwoordelijke positie. Ik ben de eerste in dit huis, zegt Jozef. Zoveel verantwoording ontvangen. En vanuit die verantwoordelijke positie mag ik zeker niet doen wat u voorstelt. Kijk, dat mag natuurlijk in geen enkele positie. Maar dat mag zeker niet in een verantwoordelijke positie. Wanneer de Heere ons een bepaalde verantwoording geeft in het maatschappelijke leven, in ons werk. Of in ons gezin, als die ons een gezin toebetrouwt. Of in het ambt. Of op nog weer een andere wijze. Ja, dan hebben we daar ook mee te rekenen. Het is een Bijbelse lijn dat wanneer bijvoorbeeld de hoge priester zondigde in Israël, die zonde zwaarder aangerekend werd. Er ook een ander dier geofferd moest worden dan wanneer zomaar iemand van het volk des lands gezondigd had. Iemand heeft ook nog eens een verantwoordelijkheid. U weet ook wel wat voor een ontzaglijke gevolgen het kan hebben wanneer iemand op een verantwoordelijke positie op een grove wijze zondigt. Voor het oog van allerlei andere mensen. Voor het oog van mensen die hem of haar misschien wel zagen als een identificatiefiguur. Ook dat is iets wat de Bijbel ons leert en wat Jozef hier naar voren brengt. En dan nog iets, dan lezen we weer verder in vers 9. Hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Dat is een heel fijnzinnige trek in onze tekst en ook in de woorden van Jozef. Jozef, zo tussen zijn andere woorden door wijst hij de vrouw van Potifar erop. Bedenk het toch, u bent al getrouwd. U bent de vrouw van Potifar, zijn huisvrouw. En Potifar heeft mij juist alle dingen toevertrouwd, maar u niet. Kijk, wat Jozef eigenlijk doet is die vrouw wijzen op de goddelijke instelling van het huwelijk. Want die goddelijke instelling van het huwelijk gaat ook over een huwelijk wat in Egypte gesloten is. Ook een huwelijk tussen twee ongelovige mensen is nog altijd een instelling van God. En ook, en dat is een tere zaak, ik weet dat, maar ook een huwelijk, al was dit natuurlijk niet naar Gods wil dat Potifar zich had laten ontmannen zonder dat dat nodig was. Want dat veroordeelt de Heer in zijn woord. Wanneer we ons lichaam onnodig gaan verminken, gaan beschadigen. Op wat voor wijze ook. Maar het was wel een huwelijk. Ook al kon het in dat huwelijk niet komen tot eenwording tussen man en tussen vrouw. Het was nog altijd wel een huwelijk. Ten diepste toch voor Gods aangezicht gesloten. En Jozef, hij wijst deze vrouw van Potifar erop dat ze getrouwd is. Kijk, wij moeten de nood van mensen die zo'n huwelijk hebben. Een huwelijk waarin de lichamelijke eenwording tussen man en vrouw geen plaats kan hebben, maar nooit klein achten. En de nood van mensen die buiten het huwelijk staan en die ook om die reden zich hebben te onthouden. Om welke reden dan ook, we zullen die nooit moeten klein achten. Maar we zullen wel de lijn van Gods woord moeten aanhouden, ook in deze dingen. En dan het laatste wat Jozef noemt tegenover die vrouw. En dat is het belangrijkste voor hem geweest. Het slot van vers 9. Hoe zou ik dan een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Dat is wat Jozef tenslotte zegt. Wat je me voorstelt, dat is in mijn ogen een zo groot kwaad. Tegen God. Tegen God, dat vooral. Kwaad tegen Potifar, jazeker, dat ook. Maar vooral een kwaad tegen God. En dat is voor Jozef doorslaggevend geweest. In zijn strijd tegen de zonde. En misschien heeft hij deze dingen ook wel dag in dag uitgezegd. Nee. Ik heb een verantwoordelijke positie gehad van Potifar. Ik ga niet op uw voorstellen in. En ik heb vertrouwen gekregen van Potifar. En u bent zijn vrouw en niet de mijne. Maar vooral, het is zonde tegen God. Kijk, daar ziet u ook iets in van het genadeleven wat Jozef mocht kennen. Want in het leven van de genade wordt zonde gezien allereerst en allermeest als zonde tegen God. Dat betekent niet dat een mens dan geen oog heeft voor de verwoestende gevolgen van de zonde, ook onder de mensen. En toch, hetzelfde als wat David beleed, Psalm 51, ik heb het bij deze bijbellezingen wel een keer meer aangehaald, tegen u. U alleen heb ik gezondigd. Dat is het allerergste. Waarom zei Jozef dat, jongens? Waarom streed Jozef tegen de zonde? Dat was, nou, waarom? Waarom streed Jozef tegen de zonde? Dat was omdat hij bekeerd was, zegt iemand vanavond. Nee, dat was de reden niet. Dat zouden wij wel denken. Maar als we even verder denken, dan zeggen we, daar ligt in ieder geval het geheim niet. Het geheim lag niet in het feit dat Jozef bekeerd was. Want David was ook bekeerd. En hij viel toch in een ontzaglijke zonde. De zonde van overspel. En Simson was een kind van God. En hij viel toch herhaaldelijk in de verschrikkelijke zonde van hoererij. En Juda, Jozef zijn eigen broer, over wie het in hoofdstuk 38 van Genesis is gegaan. Juda, wellicht was hij in Genesis 38 ook al een man met genade. En toch valt hij in die ontzaglijke zonde van hoererij. Dus de reden is niet dat Jozef bekeerd was. Althans, dat is het diepste geheim niet. Daar ligt ook een waarschuwing in. Daar ligt een waarschuwing in voor mensen die het wonder van de bekering in hun leven kennen. om nooit te gaan rusten op uw bekeerdheid en op uw bekeerd zijn. Want met bekering, en onze oudere schrijvers zeggen zelfs met genade, kan een mens zondigen. En soms nog in verschrikkelijke zonde vallen. Dat wordt niet gezegd tot verontschuldiging, geenszins. Maar het wordt wel gezegd tot waarschuwing vanavond. Een kind van God is er niet te goed voor om in diepe zonde te vallen. Daarom moeten wij Gods kinderen ook nooit op een voetstuk zetten. En nooit gaan verheerlijken. We mogen achting hebben voor het werk van God in hun leven. Dat zeker. Maar de persoon op zich moeten we nooit gaan verheerlijken. Maar wat was dan het geheim? Het geheim was dat Jozef hier en zeker, dat kwam voort vanuit Gods werk in het leven van Jozef. En dat kwam allemaal voort vanuit die eerste bekering. Maar daar moet nog iets aan toegevoegd worden. Het geheim is dat Jozef hier de vreze des Heren mocht beoefenen. De vreze Gods mocht beoefenen. Salomo zegt ergens in een van zijn spreuken: zijt te allen dagen in de vreze des Heren. Wel, dat heeft Jozef hier in deze periode van verzoeking mogen beoefenen. Hij mocht door genade, zeker door genade, maar hij mocht in de vreze des Heren zijn. Wat houdt dat in? Vraagt iemand. Dominee, maak dat eens even concreet. Wat houdt dat nu in? Wel, dan denk ik om te beginnen aan wat onze Dordtse leerregels zeggen in het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 5, over de volharding of over de bewaring der heiligen. En dan wordt er gezegd in artikel 14, het is maar een kort artikel, ik zal het u voorlezen. Gelijk het God nu beliefd heeft, zijn werk der genade door de prediking des evangelies in ons te beginnen. Zoals het God beliefd heeft om zijn genadewerk te beginnen door de middelen, door de prediking van het evangelie, toegepast door de Heilige Geest, zo bewaart en achtervolgt en volbrengt hij dat werk der genade ook door het horen, door het lezen en door het overleggen daarvan. Met andere woorden, hoe bewaart de Heere zijn kerk in de verzoeking? Nooit buiten de middelen om. Ook weer door de prediking van het evangelie en door het woord van God. En door het lezen daarvan en door het horen daarvan en door het overleggen daarvan, het nadenken daarover voor Gods aangezicht. En door vermaningen, bedreigingen, die heeft Gods kind dus ook nodig, beloften en het gebruik der heilige sacramenten. Wel, daar heeft Jozef maar iets van gehad in Egypte. Jozef kon niet naar de kerk in Egypte. Maar toch iets daarvan, van de middelen. Hij heeft God kunnen zoeken in het gebed en dat heeft hij gedaan. Hij heeft het aangezicht van de Heere kunnen zoeken in de stille uren. En daar heeft hij gewaakt. En hij heeft het woord van God, zover het hem bekend was, en dat was maar een heel klein gedeelte van het woord van God dat wij hebben. Maar hij heeft dat woord overlegd, overdacht. En God heeft gesproken. Denkt u nog eens aan dat woord uit Psalm 105, wat we al vele keren hebben aangehaald. Totdat het woord van God kwam, heeft hem, het gaat over Jozef, de rede des Heren doorlouterd. God is gekomen en hij heeft gesproken tot Jozef door zijn woord. In die tijd nog heel rechtstreeks, door mondelinge aanspraak. En Jozef heeft die woorden overlegd en overdacht. Kijk, wat ik daarmee zeggen wil, dat is dat de strijd tegen de zonde niet gestreden kan worden zonder de wapens. Dat de strijd in het leven van iemand die de Heere vreest niet gestreden kan worden op grond van de bekering van 15 jaar geleden als een rustgrond. Dat is nooit goed om dat als een rustgrond te gebruiken. Maar dat het zo nodig is om het woord te lezen, te overdenken, te overleggen en Gods aangezicht te zoeken. Want dat zijn de middelen waardoor de Heer zijn kerk bewaren wil. En wanneer we die dingen gaan scheiden van elkaar, dan gaan we God verzoeken. Hoe is het met u? Hoe is het met jou? Toen het zo aan het begin van de preek ging over de verzoeking van de zonde, klopte uw geweten toen? Ging het toen misschien over u? Werd u misschien gebracht in gedachten bij een zonde van 20, 25, 40, 45 jaar geleden? Zou ook kunnen. Tegen dit gebod. Moet dat u vanavond niet schuldig stellen voor Gods aangezicht? Of kunt u vertellen waar die zonde gebleven is? Of kunt u vertellen hoe u die zonde kwijtgeraakt bent? Anders dan laat de Heere dit woord allereerst spreken tot ontdekking, tot aanwijzing van de zonde in ons leven. Maar ook een vraag voor mensen die de Heere mogen vrezen. Hoe komt het dat deze zonde misschien ook na ontvangen genade toch nog een bepaalde plaats kan hebben op bepaalde momenten in uw leven? Komt dat omdat u de middelen niet genoeg waarneemt? We zijn vanavond in de kerk, dat is goed, dat is een van de middelen. Maar hoe staat het met onze persoonlijke overdenking van Gods woord en het bidden tot de Heere en het zoeken van zijn aangezicht in het verborgene? Want als we zo de dag niet ingaan, als we zo niet zoeken te strijden, dan zal het ook in het leven van de genade zo zijn dat een kind van God zo onder ligt. Jozef vechtend tegen de zonde. En dan het laatste. Zo gebeurde het, vers 11, op zulk een dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen. Daar moet u even op letten. Jozef, die is niet naar dat huis toegegaan en het huis binnengegaan om de verleiding op te zoeken. Hij is er om zijn werk te doen. De plicht riep hem. Wij kunnen de plaatsen van de zonde en de gelegenheden van de zonde, waar ze ook zouden zijn, we kunnen ze bewust opzoeken. En daar worden we dringend tegen gewaarschuwd. En het kan soms ook zijn dat we uit plicht op een bepaalde plaats moeten zijn en dat de verzoeking ons dan overkomt. En dat gebeurt hier bij Jozef. We worden vermaand om de plaatsen van de zonde niet op te zoeken. Om de plaatsen van de zonde niet op te zoeken op je mobieltje. Om de plaatsen van de zonde niet op te zoeken op de computer. Om de plaatsen van de zonde niet op te zoeken op uw werk. Om de plaatsen van de zonde niet op te zoeken wanneer u in het buitenland bent. Maar om daar verre van te blijven. U weet wel wat de catechismus zegt. Juist als het over deze dingen gaat, dan worden er heel wat dingen verboden. En dan staat er aan het einde zo wijs bij geschreven. En alles wat de mens daartoe trekken kan. Dat is niet de zonde zelf, maar alles wat de mens daartoe trekken kan. Zo gebeurde het op zulke dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen. En niemand van de lieden des huizes was daar binnenshuis. En zij, de vrouw van Potifar, greep hem bij zijn kleed, zeggende: lig bij mij. Ja, dan bereikt de verzoeking zijn hoogtepunt. Niemand in het huis, niemand van de andere slaven of van de andere knechten. Potifar niet thuis, alleen die vrouw en Jozef. En dan grijpt die vrouw Jozef bij zijn opperkleed. En ze trekt hem naar zich toe, althans dat is haar bedoeling. Jozef, ze zal het niet onvriendelijk hebben gezegd. Ze zal het met alle kracht van de verleiding hebben gezegd. Jozef, lig bij mij. En achter haar, vergeet het niet jongens. Achter haar, de vorst der duisternis, die zegt: lig bij mij in het helse vuur. Lig bij mij. Eet maar even. Proef maar even van de zonde. Ga er maar even in op. En het einde van haar wegen zijn wegen des doods. De duivelse verzoeking die haar hoogtepunt bereikt. En als dat gebeurt, als de verzoeking zo op Jozef afkomt, ja dan ziet Jozef geen andere uitweg meer dan zich los te rukken. En hij laat het kleed, zijn opperkleed, achter in haar handen. En hij vlucht en hij gaat naar buiten. Jozef vluchtend voor de zonde. Waarom vluchtte die? Hij heeft lang gestreden, Jozef. Hij heeft lang weerstand geboden. Maar waarom vluchtte hij nu? Ja, omdat hij bang was voor de zonde. Dat ook. Omdat ook op dit moment de vreze des Heren er was in zijn leven. Heren, hoe zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen u? U ziet alle dingen, Heren. Meer nog, denk u niet dat het uiteindelijk ook liefde geweest is in het hart van Jozef. Liefde tot de dienst van de Heere die de Heere zelf in zijn hart gewerkt had. Hoe zou ik mijn koning zo bedroeven? Maar ook, en daar moeten we ook nog even erg in hebben, Jozef was ook bang, nee, niet alleen voor de zonde, maar ook voor zichzelf. Ook voor zichzelf. Anders was hij wel blijven staan. Dan had hij daar op dat moment weer gezegd: vrouw, dat kan toch niet, want kijk eens naar mijn positie en kijk eens naar het feit dat u al getrouwd bent. Nee, die verzoeking had ook op een bepaalde manier vat op Jozef. Die vond aansluiting op de oude mens die er was in Jozef. En toen Jozef zag dat die verzoeking zo dichtbij kwam, toen was Jozef bang, toen flitst het als het ware door hem heen. Als ik me nu niet losruk en wegren, dan zal ik vallen. En dan zal ik toch nog toegeven. En dan vlucht Jozef weg. En door het vluchten overwint hij deze verzoeking. Kijk, voor het oog is het een bange vluchteling. Het was ook een bange vluchteling. Bang voor de zonde, bang voor zichzelf. En toch een overwinnaar door genade. Dat ook. Bent u wel eens bang voor uzelf? Bang voor uw eigen hart. Bang voor alles wat daarin leeft. Ik weet wel, er zullen er misschien zijn vanavond die zeggen: dominee, in alle eerlijkheid, maar die zonde tegen het zevende gebod heeft echt geen aantrekkingskracht op me. Dank de Heere er maar voor, maar ga maar op zoek naar andere zonden in je leven die wel aantrekkingskracht hebben. Want voor ieder mens geldt dat er één van de geboden is waar we het meest tegen zondigen en die het meest vat heeft op ons hart. Bent u wel eens bang voor uzelf? Of kan u alle zonden wel aan? Kijk, een van de redenen om ook het gesprek over deze dingen met degene die u lief zijn niet aan te gaan, zou kunnen voortkomen vanuit de verkeerde opvatting dat de zonde geen vat heeft. Maar als het Jozef al bedreigde, en als er Jozef op een bepaald moment al geen andere uitweg meer zag dan vlucht, vluchten, weg voor de zonde. Wie zijn wij dan? Wie zijn wij dan? Vluchten voor de zonde. Ja, dat is dus nodig. Dat is dus nodig. Als de zonde op een bepaalde manier dichtbij komt. Vluchten voor de zonde. Maakt u het voor uzelf maar concreet. Dat is wanneer er een verkeerde relatie is ontstaan met iemand op het werk. Ander werk zoeken. Dat is vluchten voor de zonde, op zijn minst. En dat is dan even concreet en we blijven nog in de uiterlijkheden. Vluchten voor de zonde, dat is spreken over deze dingen met mensen die u vertrouwt en die u lief zijn. Dat is ook de dingen die er geweest zijn in uw leven, eerlijk belijden voor God en de mensen. Als dat nodig is, als dat laatste nodig is. Maar wanneer u getrouwd bent, dan is dat nodig. Vluchten voor de zonde, dat is, jongens, op de vlucht gaan voor allerlei gelegenheden. Ik zeg het maar even heel in het algemeen, maar wanneer je een overkering zou hebben. En je bent samen in een huis en je merkt dat de dingen die eigenlijk te machtig worden, dat is weggaan uit huis. En dat is zeker niet zoals mensen soms heel naïef kunnen zeggen, dat je in je verkeringstijd al samen op vakantie gaat. Of samen 2 dagjes weggaat. Want dat is de kat op het spek binden. Dat is niet vluchten voor de zonde. Vluchten voor de zonde. Maakt u het maar concreet op allerlei terrein. Jozef. Vluchtend voor de zonde. Wat ligt er, gemeente, in dit kleine gedeelte dat we vanavond hebben overdacht? Een moeilijk gedeelte, want het gaat over onderwerpen waar we kies over moeten spreken. Maar tegelijkertijd ook waar zoveel macht van de vorst der duisternis zich openbaart. Wat ligt er in dit gedeelte verootmoedigende stof? Als de Heer Jezus nu vanavond is in ons midden zou zijn. Met die overspelige vrouw die hem op zeker moment ontmoet is en bij hem gebracht is. En hij zou vanavond tegen ons zeggen: wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Wie zou er dan eigenlijk niet, van u en van mij, wie zou er dan eigenlijk niet, zwijgend en door zijn geweten overtuigd, heen moeten gaan. Ja, mag ik met die geschiedenis dan afsluiten, die er staat in Johannes 8. U weet wel, dat gebeurt dan. Dan stelt de Heer Jezus die vraag, met die vrouw in het midden, in de daad zelf gegrepen. Een vrouw, misschien wel net zo'n vrouw als de vrouw van Potifar. En dan zit die vrouw daar in het midden. De Heer Jezus heeft die vraag gesteld. Wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen. En dan staat er in Johannes 8 dat ze allen, van de oudste tot de jongste, ook de oudste, en daar begon het nog wel, in hun consciëntie, in hun geweten overtuigd, weggingen. Ja, maar zal het dan daarbij moeten blijven vanavond? Zullen we dan zo de kerk uit moeten gaan vanavond? In ons geweten overtuigd. En dan weggaan. Dat is eigenlijk de meest aangrijpende afsluiting van die geschiedenis uit Johannes 8. Weet u wat die mensen, die zondaren tegen het zevende gebod, hadden moeten doen? Ze hadden met hun schuld aan de voeten van Christus terecht moeten komen. In belijdenis van hun schuld. Dat hadden ze moeten doen. Terwijl die vrouw, die overspelige vrouw, daar in het midden overbleef. Als enige. En zij allemaal weggingen. Ze hadden hun schuld moeten belijden. Ze hadden eerlijk moeten worden. Allereerst voor de Here. En dan, waar nodig, ook voor de mensen. Kijk, en dat is ook de spits van de woorden die we vanavond overdenken. Waar zal dit woord op moeten uitlopen? Nee, we zullen niet blijven in Jozef. We zullen hebben te eindigen in de meerdere Jozef. De Heer Jezus Christus, die in alle dingen verzocht is geweest, gelijk als wij, ook met zonden tegen het zevende gebod. Maar ze hadden op hem geen vat, want hij is zonder zonde gebleven. Nooit één zondige gedachte. Nooit één onreine blik. Nooit één verkeerde opmerking. Nooit één zondige daad. De Heer Jezus Christus, volkomen rein en volkomen heilig. En weet u, waar die Heer Jezus Christus na zijn geboorte en na zijn gang naar de tempel op de 40ste dag het eerste heen gegaan is, naar Egypte. Naar Egypte. Het beeld van de zonde. Het beeld van de zinnelijkheid. Het beeld van de zedeloosheid die hoogtij vierde, juist in dat land. Christus is daar naartoe gegaan. Om zo te tonen. Daar is bij mij nog genade voor de grootste der zondaren. Voor mensen die vanavond moeten zeggen: Heere, als ik eerlijk ben, is mijn beeld vanavond niet getekend in het beeld van Jozef, maar in het beeld van die jongen uit Spreuken 7. Als ik eerlijk ben, is mijn beeld vanavond niet getekend in het beeld van Jozef, maar in het beeld van de vrouw van Potifar. Dat Egyptische zwarte zondebestaan, in welke vorm dan ook, het wordt gevonden in mijn hart en in mijn leven. Wel, zie hier een zaligmaker die zulke zondaren nog wil ontvangen. Die zulke zondaren nog wil onderwijzen. Die zulke zondaren nog aan zijn voeten wil brengen. Ook zo iemand als de vrouw van Potifar, vraagt u. Ook zo iemand als de vrouw van Potifar. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Wel, de Heere geven dat dat de vrucht mag zijn van deze woorden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wilt u de woorden die deze avond gesproken zijn zegenen en met uw zegen achtervolgen. Wilt u het uitwerken, het onderwijs dat tot ons kwam in harten en levens van mensen. Dat is uw werk, Heere, daarin zijn we zo diep van u afhankelijk. U schonk woorden en kracht om te spreken en we erkennen uw naam daar ootmoedig voor. Maar Heere, laat het niet te vergeefs gesproken zijn. Laat het ons in de verootmoediging mogen brengen. Laat het ons tot bekering mogen brengen. Laat het ons aan de voeten mogen brengen van diegene bij wie er nu nog zaligheid is voor de grootste der zondaren, maar wel in de weg van oprechte bekering. En Heere, wilt u zo met ons gaan, ook als we van hier gaan, gedenk ons allen, wees bijzonder met de eenzamen onder ons, voor wie dit woord wellicht ook een moeilijk woord was. Wilt u met hen zijn, Heere, ook wanneer ze thuiskomen. En hoor ons in alle dingen en verhoor ons uit genade. Amen. Psalm 68, het 15e vers is de slotzang. 68, vers 15. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.